Goedenavond, daar zijn we weer. En met een hele stapel vragen. En ik kan die niet allemaal zo uitvoerig beantwoorden als ik wel zou willen. Dat zeg ik maar weer bij voorbaat. Het begint bijvoorbeeld met enkele vragen van nogal specialistische aard in verband met de profetieën. Ik heb dat aspect nogal buiten beschouwing gelaten. Ik heb er de vorige keer iets meer van gezegd. Waar we in de evangelie ook zien hoe de Heer Jezus de dagen van Noach in verband brengt met de dagen van de Zoon des Mensen en de wederkomst van Christus. En ik heb ook gesproken over het herstel van de aarde en er komen allerlei vragen bij en die zijn ook gesteld over de grote verdrukking, over het duizendjarig vrederijk enzovoort enzovoort. Ik aarzel om daar diep op in te gaan. En die aarzeling zet ik om in zekerheid. Ik doe het niet. Want het voert te ver. En het voert toch eigenlijk, het zijn nieuwsgierigheidsvragen, dat mag best, als ik nou niks anders te doen had. Maar ik heb eigenlijk een heleboel vragen die heel specifiek met het onderwerp te maken hebben. En ik wil die eigenlijk toch maar vanavond een beetje laten lopen. Niet iedereen heeft daar ook kennis van, dan moet je een heleboel dingen eerst gaan uitleggen. Niet iedereen heeft ook dezelfde zicht op de profetieën. En als we eens een serie lezingen over profetieën, dan gaan we daar uitvoerig over praten. Ik neem dus wat vragen meer die meer specifiek met het onderwerp te maken hebben. Even kijken. Nou, kijk, dat scheelt alweer, gaan ze. Oh ja, even over de telling. Waar vinden we de vertaling zevende maand naar eerste maand? In Exodus 12 zien we dat God tot Mozes zegt: deze maand zal u de eerste van de maanden zijn. En als je dat naast Leviticus 23 legt, dan zie je dat nieuwjaarsdag, het feest van het geklank, viel op de zevende maand, de eerste dag van de zevende maand. Wij zouden zeggen dat begint dan de eerste maand, bij de eerste dag van de eerste maand. Maar dat hangt samen met die wisseling tussen de eerste en de zevende maand. Je zou kunnen zeggen in het religieuze jaar is de maand van het Pascha de eerste maand geworden, terwijl je in Leviticus 23 ziet dat daar nog altijd de zevende maand, dat in het burgerlijk jaar dat de zevende maand is en blijft. Maar die zevende maand begint met het feest des geklanks en dat wordt nog steeds, ook in het Jodendom, Rosh Hashanah, de nieuwjaarsfeest genoemd. Er zijn een paar slimmeriken onder u. Ik had gehoopt dat u niet zo slim zou zijn. En die zeiden, maar van de 14e plus 3, dat is niet de 17e, maar volgens de Joodse rekening is het de 16e. Daar zou u wel eens gelijk in kunnen hebben. Het is een moeilijke zaak. Het is op de derde dag is Christus opgestaan. Marcus zegt na 3 dagen. U kent ook die ingewikkelde berekening van het 3 dagen en 3 nachten. Hoe kan dat nu teruggebracht worden tot 1,5 dag? Ik laat het maar zitten, als u het niet erg vindt. Het is in ieder geval bijna goed. Het is dan de maandag van de opstanding. Nou ligt het toch dichtbij. Op 365 dagen ligt dat er toch wel heel dichtbij. Hoe komt u aan de tijdsduur van 1 jaar? Nou, dat zal ik u heel snel even voorrekenen. Kan ik heel snel. Hoofdstuk 7, vers 11. Tweede maand, 17e dag. Hoofdstuk 8, waar had ik het nu? Aan het einde, vers 14, in de tweede maand op de 27e dag. Dat is 1 jaar plus 10 dagen. Zat er weer niet ver vanaf. Er waren toch ook al offers voor de tijd van Noach, ja, bij Abel. Ook offers waar weliswaar niet van die rustgevende geur wordt gesproken, maar het waren offers. Het grote verschil is, het offer van Abel is een persoonlijk offer. Daar gaat het om zijn persoonlijke relatie tussen God en hemzelf. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor een mens. En als wij aan het werk van de Heer Jezus denken, passen we dat ook in de eerste plaats zo op onszelf toe. Dat is terecht. Maar juist, het hoort ook tot geestelijke groei als je gaat inzien dat dat werk van de Heer Jezus een veel wijdere reikwijdte heeft. En dat het ook de grondslag is voor het grote herstel uiteindelijk van de hele schepping. En dat was nieuw. Wat ook nieuw is, is het element van het altaar. Dat wordt nog niet eerder genoemd, ondanks dat de kinderbijbels u al het altaar van Abel en Kaïn laten zien. Maar die hebben ze erbij bedacht. Heel veel van onze Bijbelse voorstellingen zijn beïnvloed door de afbeeldingen in kinderbijbels. Geen reden om ze af te schaffen, wel om waakzaam te blijven. Want u dacht dat ze al bij Abel een altaar hadden, maar hier wordt pas voor het eerst van een altaar gesproken. Zelf ging ik ook eigenlijk een beetje de mist in, want ik sprak over de betekenis van het bloed. En toen ik het zei, dacht ik, ja, maar eigenlijk wordt van het bloed van het offer ook pas later voor het eerst gesproken. Namelijk in Exodus 12. Natuurlijk vloeide er bloed. Maar de betekenis daarvan komt ook pas bij het Pascha in Exodus 12 tevoorschijn. En zoals gezegd, ook wordt hier voor het eerst gesproken over die lieflijke of rustgevende geur. Dan een paar natuurwetenschappelijke vragen. Daar gaan we ook kort mee om. Want die vindt u ook uitvoerig in werken van creationistische aard. Zoals in mijn boek De Ark in de Branding. Verlauwen om dat boek trouwens te noemen, want het is absoluut nergens meer te krijgen. Alleen antiquarisch. En wie doet zo'n boek nou weg, zegt u nou zelf. De Heere gaf de regenboog als teken van het verbond met de schepping. Wat denkt u van de stelling dat het voor de zondvloed nooit geregend heeft? Daar sta ik sympathiek tegenover, want het staat in de Bijbel. In Genesis 2 staat er viel geen regen, maar een damp doorvochtigde de aardbodem. En het zou kunnen zijn, dat kun je natuurlijk niet strikt bewijzen, dat die situatie tot aan de zondvloed zo geduurd heeft, om allerlei redenen die we nou niet gaan uitwerken. Waar bleven al die kadavers? Zijn die opgelost of zijn die met het water meegespoeld? Ja, met het water meegespoeld. Waarheen dan? Er zat geen stop in de aarde waar het water allemaal wegliep naar beneden. Dat water, die dieren, dat is wat ik straks ook zei, de aarde werd verwoest. Hier gebeurt hetzelfde als in een aquarium met een laag zand op de bodem, waar iemand met een stok zo hard in gaat roeren, totdat de hele bodem wordt opgewoeld en zich homogeen vermengt met dat water. Nou, als dan dat water tot rust komt en dat zand gaat bezinken, dan zullen ook de kleinste visjes onder u daarin begraven worden. Nee, onder u, in uw aquarium bedoel ik dan. Hè. De kleinste visjes zullen dan ook in dat zand begraven worden. En hoe groter dat aquarium is, hoe groter die zandlaag is en hoe groter het geweld waarmee dat vermengd wordt, hoe meer van die dieren begraven zullen worden. Heel veel van die kadavers zijn begraven en die zijn versteend en die vinden wij terug als fossielen. En dat hangt samen met de opvatting dat een heel groot deel van de aardlagen met de fossielen daarin ontstaan zouden zijn in de zondvloed. En dat vind ik nog steeds de aantrekkelijkste oplossing van dat probleem. Leest u het boek, dat is wel te krijgen, het ontstaan van de wereld en uitgaan van de evangelische omroep, waar deze dingen ook in behandeld worden. Uit Genesis 9 vers 6 is voorgehouden dat we niet mogen doden. Mag of moet men dan van militaire dienst weigeren? Nou, dat probleem is niet meer aan de orde, er valt niks te weigeren. Dit is een ouder iemand die dit vraagt. Want die jongelui weten dat er gelukkig niks meer te weigeren valt, want er wordt niks meer geëist. Vandaag ga je vrijwillig in militaire dienst. En christenen die vandaag vrijwillig in militaire dienst gaan, daar wil ik best eens een babbeltje mee maken. Dat vind ik wel. Maar in de ouderwetse tijd, toen je nog gewoon voor je nummer moest opkomen, zou ik ook niet gezegd hebben dat je militaire dienst zou moeten weigeren. Om de simpele reden wat wij lezen in Genesis 9, juist wat we hier lezen. Dienst bloed zal door de mens vergoten worden. Mag ik u vragen wie dat dan moet doen? In een gevestigde samenleving gebeurt dat door de overheid. Romeinen 12 en Romeinen 13, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Als de moordenaar moet worden terechtgesteld, dan kan dat alleen gebeuren door wettige, bevoegde overheden. Maar diezelfde overheid hanteert het zwaard ook tot verdediging van de eigen burgers. Zo goed als de burgers verdedigd worden tegen criminelen uit hun eigen kring, zo goed moeten ze verdedigd worden tegen agressors van buiten. En dat kan alleen maar met een leger. Als het zwaard door de overheid niet te vergeefs gedragen wordt, dan is het moeilijk, maar luister eens, als u er anders over denkt, dat mag, maar het probleem doet zich al lang niet meer voor, dus daar hebben we het over. Maar dan is het op grond daarvan moeilijk om militaire dienst te weigeren. Maar dat probleem bestaat al lang niet meer. De ziel is in het bloed. Is dit symbolisch of zit hier meer mede ook door verwarrende vertaling van ziel en psyche en leven, zit dat er ook aan vast? Kijk, ziel, het Hebreeuwse woord voor ziel, nefesh, heeft vele verschillende betekenissen. En een van die betekenissen is heel eenvoudig wat wij vandaag zouden noemen het biologische leven. Dat is één van de vele betekenissen. Het is het biologische leven. Dat is eenvoudig. Een vaststelling van het volgende feit. Als uit een mens of een dier het bloed wegloopt, dan loopt het leven eruit weg. Zo simpel is het. Net zo goed als de ziel ook verbonden wordt met de adem. Want als iemand de laatste adem uitblaast, is de ziel ook weg. Vandaar dat men zich dat zo voorstelt, en dat is natuurlijk ook heel terecht, dat het leven verbonden is, en dan kun je dus dat woord ook vertalen met het leven, dat leven is verbonden met het bloed. Het leven is verbonden met de adem. Kortom, met alle fysiologische functies. Dat is één van de vele betekenissen van het woord ziel. Maar ik geef toe, je moet dat uitleggen, want het woord ziel, dat leidt dan natuurlijk tot grote verwarring, omdat men bij ziel ook nog talloze andere voorstellingen in het hoofd heeft. Die woorden in het Hebreeuws en het Grieks hebben vele verschillende betekenissen. Wordt wel eens vergeten in al die goedkope boekjes waar ziel, geest en lichaam keurig op een rijtje worden gezet. Door mensen die vergeten dat al die woorden in de schrift een gigantisch scala aan betekenissen hebben. Wordt bloed dat in onrechte van dieren genomen wordt ook afgeëist van de mens. Daarover zegt de tekst niets. Ik moest er wel even aan denken toen wij vanavond uit de Bijbel lazen aan tafel. En daar lazen over de ammonieten die door David verslagen werden, waarbij hij ook van de buit 4000 wagenpaarden liet ombrengen. Dan denk je ook als moderne westerling, waarvoor was dat nou nodig? Waarom werden die niet buitgemaakt? Waarom werd dat zo radicaal gedaan dat ook deze dieren die daar toch geen schuld aan hadden moesten worden omgebracht? Andere tijden, andere zeden. Nu krijgen we een aantal vragen, dat zat er dik in, over dat bloed. Heel wat van die bloedvragen, 1, 2, 3, 4, die gaan vooral over, ja maar er zit, het is een beetje op de, noem je dat nou, op de grens van, nou ja, laat ik het maar niks zeggen. Het bloed behoort aan God toe, in etenswaar zit vaak bloed verwerkt, wat moet ik hiermee, is het zonde dit te eten? Luister, laten we nou één ding vaststellen. Ik heb een principe gegeven, maar ga daar nou alsjeblieft niet wettisch mee om. Ja? Want anders denkt u straks ook, ja dit biefstukje is wel erg rood. Luister, het is onmogelijk vlees te eten waar geen bloed in zit. Ja? Dat wist de Heere God ook toen hij dit gebod gaf in Genesis 9. Maar er is een groot verschil. Als een dier de hals wordt afgesneden, dan loopt het bloed eruit. Dat bloed wordt opgevangen vandaag door de slager, want die maken er bloedworst van. Dat is niet hetzelfde als het rode vlees dat u eet. Maar nog eens, het is onmogelijk vlees te eten waar geen bloed in zit. Dus daar moeten we nou niet kinderachtig over gaan doen. Vooral ook bloed geven, medisch ingreep, organen afstaan, is dit toegestaan. Ja, ik weet niet of het toegestaan is, maar ik heb zelf een codicil bij me. U mag het straks komen bekijken. Dus geen bewijs, maar dan heb je mijn antwoord. Hoe moet je het eten van orgaanvlees zien? Is dit vlees met zo'n bloed al gehad? Wat denkt u van het eten van bloedworst? Ik heb het eigenlijk al aangegeven. Maar, ik geloof niet dat ik het ooit gedaan heb, althans nooit bewust. Ik herinner me één keer in het programma deze week, vele jaren geleden, want het programma is al heel oud, dat Andries Knevel, toen we het over handelingen 15 hadden, over dat zich onthouden van de hoererij, van het verstikken van het bloed, tegen me zei, maar als je dat consequent wil doen, dan moet je ook geen bloedworst eten. Toen zei ik, dat doe ik ook nooit. Nou, ik heb hem zelden, u weet dat hij niet gauw verbluft is. Maar hij zei later tegen mij, op dat moment was ik even totaal verbluft. Nou, dat is wel eens goed voor hem. Maar, luister, ook daarmee is niet alles gezegd door mensen. Want zo ga nou niet denken, alles is gezegd, je mag geen bloedworst eten. Er staat ook deze vraag, en die geeft de andere kant, ben blij dat die erbij zit. Blijft het verbod op het eten van bloed? Heeft de Heer niet op een gegeven moment alle voedsel voor rein verklaard? En niets is verwerpelijk als het met dankzegging ontvangen wordt. Of slaat het op iets anders? Ik herinner me een broeder die was zeer principieel op deze dingen. Maar toen die bleek later dat het kostelijke vlees dat hij tot zich genomen had, bloedworst. Toen dacht ik, nu zal hij wel verbleken. Maar hij verbleekte niet. Hij was daar heel ontspannen om. Hij had hartelijk dank gezegd tegen de Heere God voor datgene wat hem voorgeschoteld was. En toen het later bloedworst bleek te zijn, toen was hij daar helemaal niet van ondersteboven. Juist omdat wij niet verontreinigd worden, zoals de Heer Jezus zegt, door dat wat de mond ingaat. We worden verontreinigd door dat wat ons hart uitgaat. Dus de andere kant is ook, alsjeblieft, ga daar nou een beetje ontspannen mee om. Als ik weet dat het bloedworst is, dan eet ik het niet. Maar ik ben niet zo, ik ben niet een wettische sinaïtische jood. Die het idee heeft dat als hij maar een klein stukje ham heeft binnengekregen, dat zijn eeuwige ziel en zaligheid op het spel speelt. Alsjeblieft, relax. Ook in deze dingen. Je moet altijd uitkijken met deze dingen, dat je ze niet gebruikt als een aanleiding voor het vlees. Want wetticisme is een werk van het vlees. En losbandigheid ook. En het is heel moeilijk om tussen die twee uitersten de goede weg te gaan. Zo, dan gaan we weer weg van het bloed. Vraag over de Heilige Geest. In het Oude Testament had de Heilige Geest toch ook al rust gevonden in mensen. Ja, u hebt gelijk. Ik dacht net als u aan David, in Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar het antwoord is daar natuurlijk op dat God ook in het Oude Testament alleen genade aan mensen kon bewijzen, omdat hij van tevoren zag op het werk van Christus. Dat weet u net zo goed als ik. Want het gaat niet alleen om het geven van de Heilige Geest. Het gaat ook om vergeving van zonden, om verlossing, om vernieuwing van mensen. Toch illustreert die tekst uit Psalm 51 tegelijkertijd een verschil. David zegt, neem uw Heilige Geest niet van mij. U en ik zouden dat strikt genomen niet kunnen bidden. Want als een gelovige de Heilige Geest ontvangt, dan zegt Johannes 14, daar zegt de Heer Jezus, die geest zal bij u blijven in eeuwigheid. Die kan helemaal niet jou verlaten. Dus wij hoeven dat niet te bidden. De geest woont in ons, in onze lichamen, op een permanente basis die je niet zonder meer ook in het Oude Testament vindt bij zulke mensen als David. Maar ook dat is een heel onderwerp op zich, wat ik nou hier verder niet ga uitwerken.